Dag luisteraars, fijn dat jullie luisteren naar de podcast Hoe NLP'ers NLP gebruiken in het dagelijks leven. Vandaag neemt Loes Rademacher en Ruud van Buggenum hier ons in mee. Loes, Ruud, vandaag zijn we met z'n drieën voor het eerst, omdat jullie een samengesteld gezin hebben. En toch ga ik vragen, stel jezelf maar eens voor.
Ik ben Ruud van Buggenum en ik vind deze vraag altijd fantastisch, omdat als mensen gevraagd wordt wie ben je, gaan ze altijd vertellen over wat je doet in het dagelijks leven. Of wil jij graag horen wie ik ben? Dat is een verschillende vraag voor mij. Wat ik doe is, ik heb mijn aandelen van mijn bedrijf verkocht. En dan doe ik lekker freewheelen, coachen, tuinieren, genieten van het leven. En wie ik ben is, dan ga ik wat dingen over mezelf opnoemen. Ik denk dat ik best wel lief ben. Ik kan heel direct zijn. Dat is geen Limburgse typische kwaliteit als we gaan generaliseren. Ik ben doelgericht. Ik ben ambitieus nog steeds. Dat zijn dingen die ik ben.
Ja, en als je dan zegt ik ben ambitieus, dan denk ik, goh, en hoe ziet dat er dan uit?
Hey, kijk maar naar mij. maar ja, hoe dat intern eruit ziet. Dat ambitieuze en dat doelgerichte, dat speelt samen. Ik ben redelijk gefocust op wat ik wil. Ik stel me iets voor en dan ga ik daarvoor. En dan wil ik soms zelfs de beste zijn. Dat zit me ook wel eens dwars. Het is niet altijd handig als je overal de beste in wil zijn. Competitief gedrag kan ook lastig worden, maar het zit er zeker in bij mij.
Ja. En Loes,
daar heb jij last van, hè?
Maar stel jij jezelf eens voor.
Ik ben Loes, 45 jaar, 2 dochters. En ik woon samen met Ruud. En die heeft 2 zoons van 16 en 14 jaar. Wie ben ik? Moeder, vrouw, partner, vriendin, coach, healer. Competitief ook, daarom heb ik Ruud uitgekozen. Gezellig. Dat is het zo'n beetje.
Mm-hmm. Ja, en nou ja, deze podcast gaat natuurlijk over NLP. En wanneer hebben jullie NLP voor het eerst ontdekt? En dan ben ik ook vooral benieuwd, waar was je daar dan?
Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik toen ik voor de eerste keer in aanraking kwam met NLP, dat ik daar een enorme weerstand op had.
Mm-hmm.
Ik had zoiets van NLP, wat is dat NLP? Programmeren? Wie gaat mij programmeren? Mm-hmm. Dat gaat niet gebeuren. Dat was, ik denk, een jaar of 15 geleden of zo, dat ik iemand tegenkwam op een beurs en die vertelde daarover. Die wilde een cursus aanbieden en ik had zoiets van, nee, dat is niks voor mij. En eigenlijk pas in 2021 heb ik bij het IEP de cursus gedaan.
Mm-hmm.
Ruud die kwam op het idee van, dat lijkt me wel wat. En daar hebben we samen de practitionersopleiding gedaan.
Mm-hmm. En je hebt op een gegeven moment dan toch nog, ondanks die weerstand die je 15 jaar geleden voelde, dat je zegt, ik voel toch wel iets voor NLP.
Die weerstand was er nog steeds.
Die weerstand was er nog steeds. Wat heeft Ruud gedaan dat jij dan toch denkt, ik ga wel met je mee.
Ik had een doel. En je hebt net gehoord hoe ik met doelen omga. Dus misschien heb ik dat wel gedaan. I don't know. Ik denk dat het gewoon mee heeft geholpen dat wij ons allebei wilden ontwikkelen. En ik daar enthousiast over was. En dat graag wilde. En Loes het leuk leek om dat samen te doen.
Ja, en is dat dan dat jullie aan de keukentafel zitten? En dit gewoon, zeg maar, een paar jaar geleden zeggen. Welk plan gaan wij dit jaar uitvoeren? Of hoe gaat zoiets bij jullie?
Ja, spontaan denk ik. Er wordt een balletje opgeworpen en er wordt over gesproken, daar wordt over uitgediept.
Mm-hmm.
Zo gaat dat. Dat is niet zo van, we gaan even zitten, wat gaan we dit jaar eens een keer doen? Welk doel gaan we stellen?
Ja.
Nee, we zijn altijd wel bezig met ontwikkeling en groei van onszelf. Tenminste, als ik spreek voor mezelf, maar dat kan ik ook voor u zeggen, denk ik. Dus wat denk je van NLP? En toen kwam eerst nog even die weerstand.
Ja,
en er komt van mij wellicht een opmerking. Als er weerstand is, Loes, dan is het misschien juist leuk om dat eens te onderzoeken waarom die er is. En wat er gebeurt als je niet weggaat van de weerstand, maar daar naartoe.
Mm-hmm. Dus zo is er eigenlijk best wel een wisselwerking tussen jullie om elkaar ook wel een beetje scherp te houden, klinkt
uit
het.
Uit te dagen, zeker. Zeker.
Nou ja, dan sluit die competitie ook wel weer mooi aan. En jij, Ruud, wanneer heb jij NLP ontdekt?
Ik heb NLP ontdekt ergens eind 2004, begin 2005.
Mm-hmm.
Toen was ik volop bezig met de overname van het bedrijf, waar ik toen nog als verkoper in dienst was.
Mm-hmm.
En dat liep helemaal niet lekker. Bijna aan rechtszaken toe. En we hadden inmiddels is dat een hele goede vriend geworden, iemand ingeschakeld. En dat was heel raar, daar had ik direct rapport mee.
Ja.
Heel mooi contact. En Ferry heet hij. En Ferry zei, Ruud, doe je die cursus cadeau? En dat was een cursus. En die was doorspekt met neurosemantiek, maar ook NLP-oefeningen. En ik had dat niet eens in de gaten dat dat NLP was, maar ja, daar kwam ik wel gauw genoeg achter. En dat was een cursus die heette De Eerste Klap naar Meesterschap. En dat was 3 dagen aan een stuk en ik vond dat fantastisch. En
wat vond je er fantastisch aan?
Ik had altijd al interesse wat er in die grijze massa bij mij, maar ook bij anderen gebeurde. Dus daar zag je van mijn medeleerlingen. En bij mezelf een enorme soms confrontatie. Ik had ook dag 2, kan ik me nog heel goed herinneren. Ik barstte van de hoofdpijn. Zo diep waren dingen bij mij geraakt.
Mm-hmm.
Want dit was vooral een cursus zelfmanagement om jezelf te gaan managen.
Mm.
Dat viel op dat moment nog niet mee. En je zag gewoon daar van alles gebeuren. En dat vond ik enorm mooi. Dat je op een ander level dingen kan gaan managen.
Mm-hmm.
En ook dat je je eigen gedachten kan gaan managen. Ja, en wat daar vervolgens voor een gevoel uit voortkomt. En waar je tegenaan loopt en dat soort dingen. Dat waren 3 hele mooie intensieve dagen.
Mm. Ja, dat kan. En vervolgens heb je nog een opleiding gedaan?
Ik ben daar heb ik ook het vervolg op gedaan. Dat vervolg heb ik zelfs 2 keer gedaan.
Was je hardleers?
Misschien wel, I don't know. Of ik wilde nog een keer dieper gaan.
Ja. Ambitieus.
Okay, yeah. Of zelfkastijding, zal ik maar zeggen. Want het is, ik heb wel als opmerking toen naar die 2 mannen die cursus gaven gegeven. En dat vind ik met NLP in zijn algemeenheid ook. Je kan niet meer terug.
Mm-hmm.
Als je het gezien hebt, als je het weet, of als je dingen gaat weten, dan kun je niet meer terug.
Ja, nou, soms vind ik dat best wel vervelend. Hè? Dat je gewoon, op een gegeven moment heb je, ik durf wel te zeggen, ik ben best nieuwsgierig. En dan heb je weer wat ontdekt. En dan denk je, maar dan kan je het niet weer opnieuw ontdekken. Zeg maar, soms is het wel fijn om een stapje vooruit te zetten. Maar soms is het ook wel gewoon, hè, ik had het laatst met iemand over kinderen. En kinderen die kunnen zo heerlijk gewoon nog nieuwsgierig zijn en de wereld ontdekken. En dat lijkt me soms zo lekker. Om gewoon nog lekker in de waan van naïviteit te spelen. Dus nou ja, daar moest ik even aan denken als je dit zo zegt. Maar een andere vraag waar ik dan ook wel nieuwsgierig ben. Loes, hoe zit het dan nu met NLP? Want je begon ermee met weerstand. Vind je NLP ondertussen wel aardig?
Of? Ja, zeker. Zeker. Ja, die weerstand is inmiddels weg. Goed, wat Ruud zegt van weerstand, dat roept bij mij dan ook iets op. Weerstand heeft mij iets te zeggen. Dus waarom heb ik daar weerstand op? En dat wilde ik gaan onderzoeken. En dat jaar, het was een jaar, die cursus heeft me gewoon heel veel gebracht. Heel mm-hmm. veel de diepte in naar mezelf. Vooral ook je eigen dingen aan gaan kijken. Waar loop je tegenaan? Wat zijn je hindernissen? Noem het maar op. Dus ik ben mezelf heel erg tegengekomen. En ik wilde het ook gaan inzetten om in mijn praktijk te gaan gebruiken. Dus die weerstand die kwam nog wel af en toe kwam die tevoorschijn.
Ja.
Met een oefening dat je denkt van, hier wil ik niet naar kijken. Of wat vraagt die nou? Maar die weerstand is er niet meer. Uiteraard niet meer.
Nou, uiteraard.
Anders zat ik hier niet.
Nou ja, misschien pak je een kans om te zeggen, nou, NLP, dat vind ik echt helemaal niks. Maar daarin denk ik wel van, goh, hè, jullie twee competitieve mensen. Maar aan de andere kant met NLP, nou ja, dan leer je toch ook wel de ander te begrijpen. Hè? Je benoemde al rapport, hè, in verbinding met de mensen komen. En dat je, nou ja, eerst volgen, dan leiden, doet me dan altijd denken. denk ik dan altijd aan. Maar hebben jullie wel eens ruzie?
Regelmatig.
Nooit.
Nooit. En zeg maar, hè, wordt het dan met de mantel der liefde, wordt het, of met de mantel van begrip zou ik bijna zeggen, eigenlijk wel opgelost? Of kan het nog wel eens knetteren, zeg maar? Hè, hoe gaat dat bij jullie?
Het knettert regelmatig.
Ja.
En ik vind, je moet niet NLP'ers als een ras gaan betitelen, van die zijn anders dan de rest van de wereld. Dat zou niet mijn insteek zijn. Mm-hmm. Dus ik ben, behalve dat ik iets geleerd heb van NLP, gewoon mens. En als ik geraakt word in, vaak is dat mijn jeugdpijn, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Dan is die kennis van NLP er wel, maar dan is er daarmate iets geraakt dat ik er dan niet bij kan.
Hmm.
En dan heb ik tijd nodig om daar weer bij te kunnen en om daar op een andere manier mee om te gaan. Maar ja, dat kan best op dat moment even zo knetteren, zoals jij het noemt. dan is er echt op dat moment geen ruimte voor NLP.
Okay.
Dan moet eerst de flight of de freeze toestand waar ik in ben gekomen, die moet eerst even settelen voor ik iets anders kan. Maar het is wel zo, misschien heeft dat ook wel met leeftijd te maken, I don't know, dat het sneller gaat. Je beseft sneller van, okay, dit gebeurt er in mij. Is dit nou handig? Doe ik mezelf hier een plezier mee?
Mm-hmm.
En op een moment dat je dat, bij het stellen van die vraag komt er al een afstand. En die afstand is op dat moment handig. De afstand van jezelf, van je eigen emotie, van dat waar je in zit,
mm-hmm,
die zorgt ervoor dat je weer ruimte krijgt om bij dat, hoe je het wel wil aanpakken, want dat is vaak vooral ook niet handig voor jezelf, om dan weer bij jouw kennis, vind ik eigenlijk niet het juiste woord, je gevoel te komen van, hey, hoe kan ik het nou aanpakken dat ik mezelf wel een plezier doe? En dat we weer in verbinding zijn.
Hmm. Dus dat je eigenlijk wat minder bezig bent met de kennis, praktische kennis, wat er in het hoofd zit. Maar dat het je wel helpt om eigenlijk je gevoel te ontdekken.
Ja, kijk, het komt dan niet in mij op om wat voor oefening uit NLP dan op dat moment te gaan inzetten.
Nee, het is niet zo dat je zegt van, goh, laten we even de logische niveaus bespreken. Loes, hoe ziet jouw gedrag eruit, mijn gedrag, en wat is onze bovenliggende waarde?
Nee, dat gaat niet gebeuren.
Tegen welke hindernis loop ik niet aan? Ja, tegen Ruud in dat geval.
Ja.
Ja, ja.
Of waarschijnlijk je eigen hindernis, zou ik zeggen.
Of je eigen.
Het, ja. Het is volgens mij altijd je eigen hindernis waar je tegenaan loopt. Alleen je kan op dat moment naar de ander. En hoe mooi is dat als je dat in je partner kunt zien.
Mm-hmm.
Dan ga je wijzen dat zij, Loes in dit geval, mijn hindernis is. Ja, dan mag je een stapje terugzetten en zeggen, ja, hou jezelf nou niet voor de gek. Loes is niet de hindernis, ik ben het zelf. En dan ook op dat moment ben je alweer uit die situatie dat je het op een andere manier kan gaan bezien.
Mm-hmm.
Je moet op een gegeven moment uit de emotie raken, zo zie ik het. Je bent met emoties bezig, boosheid, verdriet, allerlei dingen komen erop in een ruzie. En als je even die stap terug kunt zetten en naar je gevoel kunt gaan, want dat is voor mij echt wel een wezenlijk verschil, emotie of gevoel, dan kun je weer voelen. Mm-hmm. Wat gebeurt er hier nu eigenlijk en hoe kunnen we eruit komen samen? Dus die afstand, wat Ruud zegt, dat is dan toch wel fijn om even, mijn mechanisme is bijvoorbeeld om even me terug te trekken in mezelf. Ik heb dan even geen behoefte aan nabijheid of wat dan ook. Maar dan wil ik even bij mezelf zijn en kijken van, nou, wat gebeurt hier nu allemaal bij mij intern? En dan kan ik weer in verbinding gaan.
Mm.
Ik mag nog niet gaan knuffelen op dat moment, Jeroen.
Zeker
daar
niet.
Daar moet ik echt nog even mee wachten.
Ja, ja, ja. Ja, en maar dan, als jullie dit dan zo zeggen, is eigenlijk dat het naast die emotie, zeg maar, hè, niks werelds is jullie vreemd, om het zo maar te stellen, of niks menselijks is jullie vreemd, maar eigenlijk dat het ook lukt om een vervolgstap te maken.
Ja, en soms heb je meer en minder tijd nodig.
Ja.
En soms heeft de een meer tijd nodig en de ander minder. En ben ik al toe om te gaan knuffelen en Loes nog niet. Dan word ik lekker afgewezen. En dan kom ik weer in de emotie van afgewezen. En dan snap ik die weer niet. En dan moet ik weer opnieuw afstand nemen. Dat soort dingen gebeuren dan.
Ja, ja. En zeg maar, hè, deze podcast gaat dus over NLP. En dan ben ik wel, hoe gebruiken jullie NLP zeg maar in het gezin?
Heb je net gehoord, hè? Met ruzie maken.
Ja.
Nee, maar natuurlijk, Ik heb dat al een keer eerder tegen jou gezegd. Misschien kun je het nog herinneren. Dat NLP zo geïntegreerd is dat ik het niet altijd in de gaten heb dat ik het inzet. Maar door ons vorige gesprek ben ik daar wat meer over gaan nadenken.
Ja, leuk.
Wat ik vooral veel gebruik is dat ik zelf in tweede of in derde positie ga. Dus me inleef in de ander of in het geheel.
Mm-hmm.
En mijn kinderen bijvoorbeeld soms ook uitnodigen om dat te doen. Als er wrijving is tussen de kids onderling of zo. Dan,
ja.
Ja, heb je je wel eens afgevraagd hoe het voor de ander is? Of dan stel ik de vraag en die kan ik aan mezelf stellen of aan de ander.
Mm-hmm.
Stel nou dat jij een vreemde bent en je zou dit hele spel zo beschouwen. Wat zou je er dan van vinden? En dat soort vragen geeft soms leuke antwoorden. Soms ook heel veel weerstand van hou op met die onzin.
Mm-hmm.
Dat kan. Maar ik gebruik het vooral ook voor mezelf. Eigenlijk is dat misschien ook wel hetzelfde als met de ruzie. Weer afstand nemen van de situatie. En als het ware als een toeschouwer naar mezelf en naar de situatie gaan kijken.
Mm-hmm.
En dat brengt voor mij in ieder geval altijd rust.
Ja, en dan ben ik ook wel even benieuwd. Hè? Je hebt de eerste positie, tweede positie, derde positie. Kan je even kort uitleggen wat dat is?
Eerste positie, dan ga je helemaal vanuit jezelf.
Mm-hmm.
Tweede positie, dan ga je in degene waar je in conflict mee hebt. Probeer je voor te stellen, oké, wat ik nou gedaan heb, stel dat mij dat zou overkomen. Hoe zou ik daarop reageren? Wat zou ik daarvan vinden? Wat voor gevoel heb ik daarbij?
Mm-hmm.
En derde positie zie ik als meer het geheel van de buitenstaander die er naar kijkt, die helemaal niks met de situatie aan zich te maken heeft. Hoe zou die dat nou beleven als die daarnaar kijkt?
Mm-hmm. Dus eigenlijk een soort van helikopterview.
Ja. Bij helikopterview, dat resoneert niet helemaal met mij. Vind ik zo'n beetje zo'n modeterm, sorry dat ik zo zeg. Maar gewoon afstand nemen van de situatie. En helikopterview zegt van dat je erboven gaat hangen. Maar misschien moet je het wel eens een keer van onder bekijken. Of van links of van rechts. Of van zoveel mogelijk kanten een situatie proberen te bekijken.
Hmm. Nou, een mooie aanvulling. Mooi dat je dat zo zegt. Ja. En jij, Loes?
Wat wil je weten van mij?
Wat ik wil weten is, op welke manier gebruik jij NLP eigenlijk in jullie gezinssituatie? Bij het gezin?
Eigenlijk gewoon dat ieder gedrag een goede intentie, een goede bedoeling heeft.
Mm-hmm.
Dat gewoon die principes, die vooronderstellingen, die zijn gewoon in mij geïntegreerd. En dat je gewoon nieuwsgierig kunt zijn naar iemands anders gedrag, waarom doet hij wat hij doet, dat je begrip kunt hebben voor een ander. Dat is bij mij in zo'n samengesteld gezin. Je komt allebei vanuit een eigen gezin.
Mm-hmm.
En dat moet weer in elkaar passen. En iedereen heeft zijn eigen waarden en normen en dingen die hij belangrijk vindt. En dat je daar gewoon open voor kunt staan hoe een ander zich voelt en zich gedraagt. En wat zit daar dan achter?
Mm-hmm.
Dus meer nieuwsgierigheid van hoe gedraagt die ander zich en waar komt dat vandaan?
Ja, en hoe hebben jullie dat aangepakt? Eigenlijk, hè? Zeg maar van uit twee gezinnen één gezin worden, noem ik het maar eventjes.
Mm-hmm.
En dan, hè, Ruud, als ik het goed heb, jij hebt twee kinderen. Loes, jij hebt twee kinderen. Dat zo samenkomen en nieuwsgierig zijn, dat gesprek voeren. Ik ga ervan uit dat er ook wel eens over gesproken is, hoe je dit soort dingen aanpakt. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
In het begin heeft dat best wel even een tijdje geduurd, want... Mm-hmm. Ja, wat ik zeg, je komt vanuit twee verschillende nesten, noem ik het dan maar, ben je opeens samengezin.
Mm-hmm.
En hoe gaat zich dat vormen? En dat gaat ook even gepaard met wat strubbelingen. Je hebt geen begrip voor de ander, die doet dat op deze manier, die doet dat zo. Maar op een gegeven moment gaat zich dat vormen en gaat zich dat letterlijk samensmelten tot weer één gezin.
Mm-hmm.
Alhoewel je ook je eigen dingen blijft behouden. Ik bedoel, er zijn eigenlijk gewoon twee gezinnen apart. Ruud met zijn zoons en ik met mijn dochters. Maar we hebben ook een samen iets.
Ja, en daarnaast zijn de vorige partners spelen nog altijd een rol daarin. En volgens mij kan dat ook niet anders. Alleen, en ik denk dat dat redelijk gelukt is bij ons... is die rol op een zachte manier Zonder al te veel strijd vindt die plaats. Maar die rol is er wel nog altijd. Daar zijn bijvoorbeeld... Je schetst het eerst alsof wij echt een plan gaan zitten uitschrijven van hoe gaan we het aanpakken. Dat gebeurt niet. Mm-hmm. Het ontstaat organisch. Het vormt zich. Maar er zijn, aan de andere kant zijn er bijvoorbeeld ook afspraken. Kijk, die jongens van mij krijgen kleedgeld, dat regel ik met de moeder en niet met Loes.
Ja.
En dan vraag ik ook, Loes, wil je daar alsjeblieft niet mee bemoeien? Dat is echt iets wat ik vind dat wij als ouders, want we zijn toch de biologische ouders en dat is Loes niet. En zo zijn er wel wat afspraken gemaakt of ontstaan misschien wel. Ook die zijn niet op papier genoteerd, zo gaan we niet met elkaar om. Mm-hmm. Maar dat ontstaat ook. Maar dat vind ik nog echt wel iets wat die beslissing hoort echt bij vader en moeder thuis en niet bij de bonusvader of moeder, om dat woord maar even te gebruiken.
Ja, en dan hoor ik eigenlijk vooral, zeg maar, als ik het heb over die nieuwsgierigheid of kijken naar de ander, is dat helpt vooral heel erg om elkaar in elkaars waarde te laten. Mm-hmm. Zijn waardes belangrijk voor jullie wat dat betreft?
Waardes zijn voor ieder mens belangrijk, denk ik. Wat het interessant gaat maken is als je je eigen waardes gaat ontdekken.
Mm-hmm.
En ook dat je merkt dat die veranderen. Ik kan ze je niet op een briefje geven, maar ik denk dat mijn waardes wel iets veranderd zijn als je naar mijn waarden 10 jaar geleden zou kijken.
Mm-hmm.
Vrijheid, die stond toen heel ver bovenaan. Die staat nog steeds best wel hoog, maar niet meer op nummer 1. En ik weet zeker dat toen ik bijvoorbeeld in 2004 kwam de waardehiërarchie, toen ik die cursus volgde, ook al aan bod. Ik denk mee te herinneren dat vrijheid toen op nummer 1 stond.
Mm-hmm.
Dus het verandert en de kennis van jezelf helpt je ook om geïnteresseerd zijn in de ander. Ik ben ervan overtuigd dat bijna alles eerst bij jezelf begint. Als je niet geïnteresseerd bent in je eigen waarde en daar op een zoektocht gaat, wordt het lastiger om dat bij iemand anders te herkennen.
Oh, dat zeg je wel heel mooi.
Dank je wel.
Ja, ik denk, eerst mezelf leren eigenlijk te ontdekken voordat ik überhaupt de ander kan ontdekken. En eigenlijk zo de verbinding kan aangaan.
Ik heb het idee dat heel veel ellende in de wereld ontstaat omdat mensen, en helemaal niet met foute bedoelingen, bezig zijn met wat er met de ander is. En zich niet zozeer met zichzelf bezighouden. En dat wordt dan vaak betiteld als egoïsme. En wat ik daarvan vind is dat egoïsme een verkeerde titel heeft of een verkeerd gevoel bij veel mensen. Bij mij heeft het dat niet. Dat als ik met mezelf bezig ben, dat het ten koste zou gaan van een ander. Ik denk dat dat een hele grote misvatting is.
Hmm.
Ik denk dat je met jezelf bezig kan zijn en voor jezelf kan kiezen. Maar als je 1 belangrijke waarde hebt, dat ik ook goed voor mijn omgeving wil zorgen,
en
ik denk dat ik die heb, dan ga ik dus niet slecht voor mijn omgeving zijn, omdat het slecht voor mezelf is.
Ja.
Misschien wel beter. Totdat jij eerst aandacht schenkt aan jezelf, en jezelf prettig voelt, dat straal je uit op jouw omgeving, jouw gezin. En je bent een voorbeeld in die zin, als ouder. En wat je geeft, krijg je terug naar mijn idee. Dus als jij goed in je vel zit en als jij naar jezelf durft te kijken, dan geef je dat signaal ook aan je kinderen. Van kijk eerst eens naar jezelf voordat je een oordeel velt over die ander. Wat is jouw aandeel in dit verhaal?
Mm-hmm.
En ja goed, met pubers komt dat niet altijd aan. En dan wordt er wel eens gezegd van zit niet te zeiken of dat soort opmerkingen. Ja. Maar je hebt het wel aangeraakt van kijk eerst eens even naar jezelf. Kijk eens naar je eigen aandeel. Wat doe jij? En wat doet dat met die ander? En dat is,
bij coachklanten zie ik het heel vaak terugkomen. Die komen met een verhaal en gaan heel vaak naar de buitenwereld wijzen.
Hmm.
De buitenwereld heeft dit gedaan en dat gedaan. En dat zal best zo zijn. Maar dan mis ik vaak het stukje eigen verantwoordelijkheid nemen. En daar leg ik dan wel in oefeningen de focus op, zal ik maar zeggen. Om te kijken van, welke verantwoordelijkheid wil je nemen voor je eigen gedrag?
Mm-hmm.
Dus terug naar jezelf. En dan kijken wat er verandert. En eigenlijk in het vliegtuig Als je een vlucht maakt, wordt dat eigenlijk op een hele leuke manier ook tentoongespreid. Want dan zeggen ze altijd van als er iets gaat gebeuren en je moet je mondmasker, zet dat eerst bij jezelf op en dan pas bij je kinderen.
Mm-hmm.
En dat is voor mij een hele eenvoudige metafoor. Metaforisch is dat bijna. Van hey, ga eens eerst bij jezelf kijken voordat je met de ellende van een ander aan de slag gaat en helemaal niet weet wat er bij jezelf speelt.
Mm-hmm.
En ben je dan wel met die ander bezig of ben je dan verkrapt met jezelf bezig om iemand te willen helpen? En wat zie je allemaal in die ander? En maar klopt dat wel?
Ja, ja, en als je zeg maar niet alleen maar deze wijsheid uitspreekt, maar ook gewoon practice what you preach, eigenlijk gewoon doet, dan denk ik dat je een heel mooi rolmodel bent voor je eigen, voor je kinderen. En dat is
zeker gewoon, weten.
Dat, zeg maar, dat hoop ik.
Dat hoop je. Ja, ja. Dat zal er maar op een gegeven moment achterkomen.
Ja.
Ja. En wat betreft NLP-technieken, hebben jullie toevallig ook een gewoon even een, geen bruggetje, maar gewoon meteen bam. Hebben jullie een favoriete NLP-techniek?
Ja.
Ja?
Ja.
Vertel.
Ja, ik vind de Change Personal History vind ik zo'n mooie oefening.
Ja.
Die, daar kom ik heel vaak op uit.
En wat vind je er mooi aan?
Een onbegrepen emotie die vanuit het verleden komt. Mm-hmm. En waar je eigenlijk op zoek gaat naar de kern van. Waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Ik heb in mijn praktijk een holistische kijk. Holistisch betekent dat je lichaam, geest en ziel als een eenheid ziet.
Mm-hmm.
En dan is het wel mooi dat je op zoek gaat naar die oorzaak van waar komt dat nu eigenlijk vandaan?
Mm-hmm. En kan je eens de Change Personal History gewoon eens uitleggen?
Mm-hmm. Nou ja, goed, je komt daarbij uit dat het gaat over een onbegrepen emotie van ja, waar komt dat nu eigenlijk vandaan? Daar ben je als coach op uitgekomen.
Ja, en wat is een onbegrepen emotie?
Nou, dat je niet zo goed begrijpt van, goh, ik word daar altijd boos over of ik word daar heel verdrietig over. Mm-hmm. En waar komt dat nu eigenlijk vandaan? Wat is die oorsprong van dat gevoel?
Ja.
Dus ja, heel technisch uitgelegd, want dat is denk ik wat je bedoelt.
Ja.
Je start met het uitleggen letterlijk in de ruimte van je eigen tijdlijn.
Mm-hmm.
Geboorte, toekomst leg je letterlijk op de grond, jouw tijdlijn. Met dat onbegrepen gevoel, daar ga je even kort in invoelen, associëren.
Mm-hmm.
En dan zet je letterlijk op jouw tijdlijn stapjes terug om te gaan kijken van, je checkt als coach even van, is dat echt exact hetzelfde gevoel?
Mm-hmm.
Je kijkt naar hoe iemand erbij staat, kijkt hij hetzelfde? Je gaat gewoon checken of dat klopt, je eikt dat. En dan zet je op je tijdlijn, zet je gewoon langzaam stapjes terug naar je verleden. En dan kom je bij allerlei situaties uit waar datzelfde gevoel weer opkomt.
Mm-hmm.
En dan geef je dan een kort codewoord aan van, oké, dat was kerstmis 2010, schooltijd, ik was 15 jaar. Je hoeft er niet heel lang over uit te wijden wat die situatie is.
Mm-hmm.
Maar gewoon even met dat gevoel steeds een stapje terug. Totdat je eigenlijk bij de kern, bij de oorsprong van dat gevoel uitkomt.
Ja.
Vaak is dat iets van ja, je jonge kindertijd of ja, toen had ik dat gevoel ook. Of misschien zelfs bij de geboorte. Je kunt nog naar vorige levens bij wijze van spreken teruggaan in die tijdlijn. Maar dan kom je eigenlijk bij de kern, waar dat gevoel eigenlijk ontstaan is. En wat je dan gaat doen, ga je kijken met de coachie van, oké, wat had je toen nodig gehad om die situaties beter te doorlopen? Dus
mm-hmm.
Een hulpbron inzetten van kracht, zelfvertrouwen, noem het maar op wat er als antwoord komt, wat die nodig had gehad om die situaties met een beter gevoel te doorlopen.
Mm-hmm.
Dat gevoel zet je voor de eerste gebeurtenis op die tijdlijn, stapt die persoon weer opnieuw met dat gevoel van zelfvertrouwen, noem het maar op, kracht, eigenheid, weet ik veel wat die allemaal nodig heeft. Met dat gevoel, met dat krachtige gevoel, stapt die opnieuw door die situaties op die tijdlijn.
Mm-hmm.
Neemt dat gevoel dus na iedere situatie mee. Je kijkt hoe die situatie dan verandert.
Ja.
En op het einde neem je dan even afstand En dan ga je naar de laatste situatie waar zich dat heeft voorgedaan. Daar stap je nog een keer opnieuw in. En je loopt naar de toekomst. Ja, is er nog iets mis mee om dat gevoel nu zo mee te nemen? En dan ga je kijken of hij dat ook zonder die hulpbronnen had gekund. Om daar ja, goed doorheen te lopen, zeg maar. Ja, ik vind dat gewoon een hele mooie oefening.
Ja, en ik vind het echt heel fijn hoe je dit uitlegt. Want nou, ik zie de plaatjes eigenlijk voor me. En dan denk ik, oh ja, hoe vet is het dat je... Nou ja, vanuit bijvoorbeeld nou ja, toen je kind was, je maakt iets mee. Je hebt een emotie.
Ja, iets wat jou geraakt
heeft. Je wordt bijvoorbeeld heel
toen.
Blij of heel boos. Of nou ja, hè, bijvoorbeeld iemand pakt mijn knikkers af. Om het zo maar te stellen.
Heel en, heftig, heel heftig.
Dat is heel heftig, ja. Jazeker. Nou, vooral op dat moment. En eigenlijk wordt dat afpakken, dat krijgt misschien bijna een soort van trigger. En daar wordt eigenlijk opgestapeld, opgebouwd.
Klopt.
Tot nu een moment. En nou, stel hè, bijvoorbeeld, ik heb hier een kopje met thee staan en jij pakt die van me af en ik voel meteen die woede eigenlijk opkomen. In dat je dan eigenlijk teruggaat naar de kern van, ah ja, toen heb je...
Toen is het ontstaan. Ja.
Toen is het ontstaan. En dan, nou ja, dan kan je, wordt dat zeg maar zo opgebouwd. En dan kan je het ook weer zo afbouwen of afbreken.
Ja.
Oh, leuk.
Ja, heel mooi gewoon. Ja, het past gewoon bij mijn kijk op het leven van alles staat met elkaar in verbinding.
En gebruik dus, je dan ook wel eens gewoon echt zelf?
Deze oefening bedoel je voor mezelf?
Ja, voor jezelf.
Misschien niet letterlijk zo, maar ik ga wel vaak kijken van in stapjes van waar komt dat nu eigenlijk vandaan. Dus ik gebruik hem dan misschien niet helemaal volgens de juiste stappen, maar ik ga wel altijd kijken van waar ligt die oorsprong van dat, van die emotie nu eigenlijk. Ja.
Dat lijkt me best wel lekker om af en toe gewoon even stil te staan. Hey, ik begrijp deze emotie niet. Waar is die eigenlijk vanuit ontstaan?
Ja.
Oh, wat vet.
Ja, zeker. Ja. Zeker.
En ja, deze vraag ga ik natuurlijk ook aan jou stellen, Ruud. Heb jij een favoriete techniek waarvan je zegt, oh, zo.
Ja, ik heb er natuurlijk al wat langer over na mogen denken na het mooie verhaal van Loes.
Ja.
Maar ik had hem eigenlijk ook al in het begin. Hij staat alleen niet echt in de NLP-klapper. Mag dat even goed?
Van mij mag het zeker. Okay. Misschien moeten we die gewoon erbij gaan zetten.
Ja, dat zou kunnen. Ik, heb, ik heb die namelijk al geleerd op de cursus in 2004-2005.
Ja.
Ik pak even terug op wat ik net vertelde. Verantwoordelijkheid nemen. En dit is een oefening die begint met wat de coachie niet meer wil.
Mm-hmm.
Dat gevoel, daar laat ik hem door de vragen te stellen. Die we allemaal kennen, denk ik. Probeer je dat gevoel zoveel mogelijk op te roepen. Waar die van weg wil, zal ik maar zeggen. En dan heb ik laat ik de coachie daar weer uitstappen. En dan heb ik vier andere thema's die juist heel positief zijn.
Mm-hmm.
Die laat ik ook ervaren. Wanneer ben je tevreden over je eigen spreken? Wanneer ben je tevreden over je eigen voelen? Mm-hmm. Wanneer ben je tevreden over je eigen denken? En wanneer ben je tevreden over je eigen doen?
Mm-hmm.
Dus die vier verschillende situaties, die laat ik de coachie ook zo goed mogelijk herbeleven.
Mm-hmm.
Ik vraag dan ook altijd, dat is een standaard vraag die ik stel. En van wie is dat spreken?
Mm.
En dan is het natuurlijk pas goed als die zegt, ja, dat is van mij. En wie is daar verantwoordelijk voor? Dat is van mij. En welk cijfer geef je daaraan voor jezelf? Wil ik eigenlijk toch wel graag dat hij een voorbeeld heeft waar dat minimaal een 8 is.
Mm-hmm.
Eigenlijk gaat dat ook bijna altijd vanzelf. Dan, ik laat de coachie elke keer uit die vier situaties uitstappen. Dus ik laat die net zoals de eerste situatie apart beleven.
En dat in- en uitstappen, dat doe je ook letterlijk, denk ik.
Ja, oh, ja, ja, zeg maar ik kies ook een positie in de ruimte. Echt een positie in de ruimte waar die de ervaring beleeft die hij liever niet meer beleeft op die manier. En ook een aparte ruimte. Ja, ik leg zelf kaarten neer, spreken, doen, denken, voelen.
Ja.
Ook vier verschillende posities in de ruimte. En dan als laatste laat ik de coachie de vier spreken, denken, doen en voelen achter elkaar. En dan zeg ik, oké, stap nog een keer in spreken. Opnieuw laten beleven. En nou neem je dit gevoel van spreken mee naar doen.
Mm.
Denken, voelen.
Ja.
En ze allemaal op elkaar gestapeld zijn, laat ik dat gevoel, dus niet de situatie, maar het gevoel meenemen naar het gevoel waar hij vanaf wil. En dan vraag ik van, en kijk nou eens hoe dat verandert.
Mm.
En dan zie je, ik heb ooit een keer met iemand en die stond tijdens de beleving dat hij, die hij niet meer wilde, stond hij met zijn ogen dicht, zo. Ja, dat zien de luisteraars niet, maar ik zal dadelijk uitleggen wat dit is. En toen vroeg ik, toen hij de oefening helemaal klaar had, hè, toen hij de tweede keer in die situatie stapte, toen stond hij gewoon met zijn armen naast elkaar. Ik zeg, had jij überhaupt in de gaten wat jouw lichaamshouding was toen je de eerste keer herbeleefde wat je niet meer wilde? Hij zegt, het voelde alsof ik in een dwangbuis zat. En jij hebt nou gezien, Jeroen, wat de luisteraars niet kunnen zien. Maar ja, hij stond letterlijk alsof hij in een dwangbuis zat.
Ja, armen over elkaar, vastgeknepen.
Ja, ja, een heel verwrongen gezicht. En wat ik daar zo mooi aan vind is, in dit voorval, hè, dat is echt al lang geleden dat ik die oefening met die man deed, dat je zo snel resultaat ziet. Komt mijn competitief gedrag en mijn focus weer naar boven natuurlijk. Maar dat vind ik echt zo fantastisch, dat je direct ziet van... En hij zei ook als compliment, ja Ruud, dit kan ik overal mee naartoe nemen.
Ja, en als je dit zo zegt, dan doet me dat heel erg denken aan eigenlijk een vorm van de Circle of Excellence.
Ja. 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 Ik dacht het ook meteen.
Ja, ja, zeker. Ja. Zeg maar eigenlijk het opstapelen. Ja. En dan puur alleen maar die dat gevoel meenemen naar een situatie waar je dat kan gebruiken.
Denk ja, dat klopt. Wat er echt essentieel anders aan is, is de focus leggen op het verantwoordelijkheid nemen voor die vier dingen waar je van vindt dat je ze goed doet. En dat merk ik, dat echt, en niet altijd op dezelfde manier, maar dat mensen echt gaan nadenken of gaan intern gaan creëren van, ja, ik ben echt altijd verantwoordelijk voor, hè, er valt een boom op mijn auto, daar kan ik niks aan doen, maar hoe ik erop reageer, dat is van mij.
En wat heb ik daaraan?
Wat
hebben zij eraan? Zeg maar.
Wat ik vind dat ik er zelf aan heb, is dat ik niet meer ga wijzen naar de buitenwereld, maar echt verantwoordelijkheid ga nemen voor mijn eigen gedrag. En wat ik daaraan heb, is dat ik heb ervan geleerd, voor mijzelf, dat er van alles in de buitenwereld kan plaatsvinden, maar dat ik altijd mag kiezen en dat het altijd een keuze is. Ik denk dat woord heel belangrijk is. Dat je altijd een keuze hebt. Hoe ga ik hier nou op reageren? Al is het nog zo rottig wat er gebeurt. Ik heb een keuze. Niet dat het gebeurd is, maar wel wat ik er vervolgens mee ga doen.
Ja. Ja, en als je dan zegt over de waardes, over wat betreft vrijheid, dan denk ik, goh, als je dan eigenlijk een keuze vrijheid hebt.
Oh, precies. Ja. Precies, daar komt hij ook weer bij terug. Ja, dat heb je goed gevoeld.
Kijk, oh wat mooi.
Ja.
Ja, gaaf. Dank jullie wel. Ja, en dan kijkend, hey, jullie hebben al best wel wat meegemaakt met NLP. En nou, we spreken ook, ik verwacht dat jullie daar ook wel eens samen over hebben, gewoon over NLP-technieken. Loes, jij had het er straks over nog, dat jullie bij op een verjaardag eigenlijk kaartjes met eventuele NLP-inzichten als het ware benoemen. Dus nou, volgens mij wordt er wel meer besproken. Maar is er ook iets waar jullie nieuwsgierig naar zijn voor in de toekomst? Dat je zegt, oh, zo, dat als NLP, dat zou brengen of dat meemaken? Of nou ja, wat zou je nog wel in de toekomst met NLP willen doen?
Jij zei het in ons voorgesprekje even van alles is NLP. Dat je dat niet zo fijn vindt om te horen. Zo, alles wordt onder die paraplu gegooid van dat is allemaal NLP. Ik ben nieuwsgierig waar NLP zich nog meer in gaat verdiepen en wat er inderdaad nog meer bij gaat komen. Die oefening die Ruud net uitlegde, ik voelde er ook bij, oh ja, dat is zo'n Circle of Excellence. En ik denk dat je sowieso alles wat je leert hebt, dat je daar je eigen draai aan mag geven. En dat je daar nog dingen aan toe kunt voegen wat voor jou prima voelt, dat het niet zo statisch moet zijn van precies die stappen te volgen. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig hoe NLP zich nog verder gaat vormen. En of er nog meer mensen zijn die daar weerstand op hebben en dan toch aan gaan beginnen. Dat soort dingen. Daar ben ik nieuwsgierig naar.
Ja, ja. Oh, mooi. En jij?
Ik hoop dat ik nog heel veel mensen mag gaan begeleiden met NLP.
Ja.
Ik kies bewust het woord begeleiden. Helpen creëert al een soort afhankelijkheid. Waar ik eigenlijk liever mezelf van distantieer, want dan krijg je al een hiërarchie. Want ik ben dan de helper. Ja, wat een bullshit, zou ik bijna zeggen. Want wat ik ervaar is dat al mijn klanten mij ook iets komen brengen. Die komen mij ook altijd helpen. Dat vind ik er zo mooi aan. En als je groter denkt, ja, dan maakt NLP misschien wel een mooiere wereld. Mm-hmm. I don't know. Dat hoop ik.
En als eigenlijk mensen zich begeleid en nog steeds een beetje meer. En wil je daar ook dat je verder ontwikkelt? Of zeg je, eigenlijk is het wel goed zoals het nu is.
Of ik mezelf, ik begrijp je vraag niet, Tim. Of ik mezelf daar verder in mag ontwikkelen. Of dat de wereld zich verder mag ontwikkelen op dat gebied. Wat bedoel je precies?
Dan zou ik eigenlijk wel, zitten bij beide een antwoord.
Bij beide een antwoord. Kijk. Mijn eigen ontwikkeling, dat zou ik heel erg jammer vinden als die op enig moment stilstaat. Volgens mij is dat trouwens ook onmogelijk. Ja. En is dat voor ieder mens onmogelijk. Je ontwikkelt je altijd. En juist de wens die ik net uitsprak, dat NLP een bijdrage mag leveren aan een betere wereld, is mm-hmm. denk ik ook een antwoord op jouw vraag, dat ik hoop dat het die kant op gaat. En NLP is dan niet zaligmakend. En dat vind ik van niks. Ik denk niet dat er iets is. Het is een puzzelstukje.
Mm-hmm.
En het is een puzzelstukje wat bij kan dragen aan iets mooiers. Op het moment dat je NLP gaat kwalificeren als dit is het.
Mm-hmm.
Zou ik eigenlijk zeggen, doe je je eigen tekort en doe je NLP tekort.
Mm.
Want dan ga je eigenlijk tegen je benieuwdheid in. Want dan weet je het al. Dan weet je dat NLP het ware is. En dan sluit je door dat te weten af van allerlei andere informatie die er ook nog tot je kan komen.
Ja, want er is nog zoveel meer.
Juist.
Ja.
En wat ik eigenlijk wel benieuwd naar ben is, wat valt allemaal onder die paraplu NLP? I don't know.
Ja.
Dat is voor mij soms wel een grijs gebied geworden. En ik vind het ook niet zo belangrijk.
Ja.
Als mensen behoefte hebben om te zeggen, dat is ook NLP. Ja, wie ben ik dan om te zeggen dat het niet zo is? Maar ja, en aan een ander zegt, de spiritualiteit of mindfulness of I don't know.
Ja, het leuke is, daar hadden we het gisteren toevallig bij een bestuursvergadering met de NVNLP ook wel over. Van goh, wat is nou NLP? Hè? En daarin kwam wel een mooi antwoord eigenlijk. Een middel om ergens te komen, daar helpt NLP heel erg bij. Bijvoorbeeld om bij mindfulness te komen. En mindfulness is dan niet per se NLP, maar de weg ernaartoe om, zoals jullie heel mooi zeggen, eigenlijk dichter bijvoorbeeld je gevoel te begrijpen of die te ontdekken of te kijken waar de oorsprong is. En dat wel weer helpt om die mindfulness te bereiken.
Ja, een levenswijze.
Levenswijze.
Gewoon, je integreert dat in je leven.
Ja.
Eigenlijk bij ons in de praktijk, maar ook in ons gezin.
Mm-hmm.
En je leeft daarnaar.
Ja.
Dat gaat vanzelf. Je kunt daar niet echt op duiden. En nu ben ik met NLP bezig. Nu, dit is echt NLP.
Ja.
Dat is gewoon je ontwikkeling en je neemt dat mee.
Mm-hmm.
Wat bij jou past, die stukken die pik je daaruit in een cursus van oké, dit past bij mij. Dit is echt iets wat bij mij hoort. Zo wil ik leven. Dit vind ik fijn. Dit past bij mijn waarden. En dat neem je gewoon mee, dat stuk. Dat is NLP naar mijn idee.
Ja. Als je dit dan ook weer, dan denk ik, zo'n woord als levenswijze. Het is gewoon een manier van doen.
Ja.
Als het ware. En ook weer niet meer dan dat. Zeg
nee,
maar.
Je wordt met de jaren word je steeds wijzer.
Ja.
Wijzer.
Ik hoop het. Ja.
Ik denk het. Jij misschien niet.
Ja.
Je mag ook dat kinderlijke nieuwsgierige blijven houden. Ja. Dat is toch ook gewoon leuk?
Ja. Ja, zeker.
Maar daardoor leer je ook steeds meer en word je ook steeds wijzer van.
Ja.
En grijzer ook, maar wijzer ook.
En ter afsluiting ben ik altijd ook wel nieuwsgierig. Hebben jullie toevallig nog iets belangrijks waarvan je zegt, dit wil ik eigenlijk nog wel even zeggen?
Waar ik nou aan denk is een wijsheid van Sadhguru.
Mm-hmm.
Dat is een Indische guru. En een heel eenvoudig iets wat hij zei, maakte op mij heel veel indruk. Wat is eigenlijk dom als je druk maakt over wat al is?
Mm-hmm.
Want dat is al gebeurd.
Mm.
En daar verbindt hij nog weer een ander filmpje aan. En daar zegt hij in, eigenlijk bestaan er drie tijden. Dat is het verleden, dat is het heden en de toekomst. En het verleden, dat kan ik niet meer veranderen. Dat is gebeurd. De toekomst is eigenlijk allemaal fantasie. En mensen gaan die soms door elkaar halen en vergeten eigenlijk gewoon het heden. En dat is de enige waarheid die er is. Want al het ander is er nu niet. Dus ik ga me druk maken over wat er ooit was. Dat is eigenlijk zonde van mijn tijd en van mijn energie. of ik ga me druk maken wat misschien gaat overkomen.
Mm-hmm.
Misschien ook niet zo heel erg handig om daar heel veel mee bezig te zijn. En dan vergis je wel eens gewoon in de natuur naar een mooie boom te kijken. En dat is nou op dit moment.
Mm-hmm.
Of van deze podcast te genieten. Dat is nu.
En jij, Loes?
Ik kan er niks meer op aanvullen. Dat was toch mooi zat? Hier en nu is het te doen.
Ja, schitterend. Ja, dank jullie wel voor het medespreken tijdens deze podcast van de NVNLP. En ik wens jullie nog een hele fijne dag.
Dank je wel.
Eens gelijk.
Graag gedaan.
Ik heb er ook van genoten. Dus.